Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in het evangelie van Matthäus, 26e hoofdstuk, van vers 57 tot 68. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Zevende gebod, gij zult niet echtbreken. Tachtste gebod, gij zult niet stelen. Negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod, gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u is naastens is. Lezen we nu Matthäus 26, te beginnen bij vers 57. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde zat hij bij de henen, bij de dienaren, om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan den tempel Gods afbreken en in drie dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets. Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem, ik bezweer u bij den levenden God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Door ik zeg u lieden van u aan, zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechterhand ter kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie nu hebben wij, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat denkt u lieden? En zij antwoorden, zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover.
Laten we trachten het aangezicht des Heren te zoeken. Aanbiddenswaardig, volzalig, heilig en getrouw God in de hemel. Waarvan de psalmist heeft getuigd hoe groot, hoe hoog, hoe heerlijk zijt Galon. In uw verheven heiligdom, God Israëls geprezen. O, dat die hoog verheven God in onze harten geopenbaard mogen worden, als dat lieven en dienenswaardige wezen, opdat we diep voor u leerden bukken en buigen, diep voor u vernederd in stof en as, en aan de voetbank van uw heilige voeten gebracht mogen worden. En onze rechter om genade te smeken, want zo gij in terecht zou treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou voor u kunnen bestaan? Niemand van ons, of we nu jong zijn, of dat we groot zijn, of oud geworden zijn, we kunnen voor die heilige majesteit niet bestaan. Dat we maar een recht besef en indruk van zouden mogen ontvangen. Opdat het ons in de behoefte bracht aan een borg en middelaar en aan een hoge priester tot verzoening en reiniging en zuivering. Dan zou er nog onderwijs vanmorgen kunnen zijn in de waarheid dat er zulk een grote hoge priester is aan de rechterhand des vaders. U geeft het voorrecht dat we aan de morgen van uw dag nog samen mogen komen onder de geklank van uw dierbaar woord, van het eeuwig blijvend goddelijk getuigenis. Dat we nog mogen zijn in het lieflijk en aangename heden der genade. We hebben alles verzondigd, we hebben onze gezondheid ook verzondigd. Maar we waarderen het niet, tenzij dat we het missen. Dan beginnen we het pas te waarderen, dat we het eens meer mochten waarderen, dat we nog mogen zijn die we zijn. En dat we nog dat dierbare woord ter waarheid mogen hebben. En dat we ook nog samen op mogen komen onder het geklank van uw woord en getuigenis. Maar nu zou het zo groot zijn wanneer u zelf in ons midden mocht komen. En wanneer gij zelf in ons hart de hoogste en de eerste en de voornaamste plaats kwam innemen. Want uit en van onszelf is er toch voor u geen plaats. We hebben afscheid genomen van u, de zalige God. In ons verbondshoofd Adam. En wat Adam gedaan heeft, onze stamvader. En ons verbondshoofd, datzelfde doen we precies eender. We hebben aan u geen behoefte. We zoeken u niet en we vragen niet naar u. Wel in onze belijdenis, maar in de praktijk van ons leven. En daarom smeken we van u, of u uw geest zou willen geven, dat we in de behoefte geplaatst werden en in het godsgemis gezet werden. En dat er een verlangen in onze ziel zou komen naar onze schepper en naar onze weldoener en onze verzorger. En dat u weer zouden mogen leren kennen. En dat er een heimwee ontstoken mogen worden in onze ziel. Hoe kom ik toch ooit met God verzoend? Wat moet ik toch doen om zalig te worden? Ik weet het niet, maar u weet het, Heer. Wil u me leren? Wil u me bekeren? Wil u me een nieuw hart geven? Dat ik uw kind mag worden. Dat ik ook gelukkig mag worden. Dat mijn schuld en mijn zonden ook verzoend en vergeven mogen worden. Dat ik genade mag vinden in de ogen des Heeren. Dat ik de Heere Jezus Christus mag leren kennen als de enige borg en middelaar. Omdat u zo een onbekende voor ons zijt. Nu zijn we al zo dikwijls in de lijdensweken onderwezen in het borgtochtelijke hangen van de eeuwige Zonen Gods. En nu moeten we wel belijden voor uw aangezicht. U bent voor ons nog zo een onbekende. Dat ligt niet aan u, maar het ligt aan ons. Was er behoefte, u zou uzelf wel openbaren. Was er meer nood in onze ziel, u zou uzelf wel verklaren. Door uw woord en door uw heilige geest. En we hebben al zo dikwijls de lijdensweken mogen doormaken. Maar zou u willen geven dat het nu eens anders mogen zijn als in voorgaande jaren. En dat er nu in ons hart is die begeerte mogen geboren worden voor het eerst of bij vernieuwing, om de borg te mogen leren kennen in zijn lijdensgangen. Dat Satans geloof dat toch naar u uitgaat, om u te mogen kennen, om onze hoop op u te vestigen en ons vertrouwen alleen op u te stellen. Dat Satans geloof mocht u nog willen oefenen en doen wassen en toenemen en groeien, opdat er zo meerdere kennis mag komen in onze ziel van die gezegende borg en middelaar en zaligmaker, opdat we mogen zien dat in hem de Vader volkomen voldaan en bevredigd is. O, heb de toorn en de gramschap Gods gedragen. O, dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn hart dat smelt in het midden van mijn ingewanden als was voor het vuur. Hebt die onzaggelijke toren willen doordragen, wegdragen en wegnemen. Dat grote voorrecht is niet in woorden uit te drukken. Was dat niet gebeurd, nooit was er zulke een evangelie van zaligheid mogelijk geweest voor de grootste der zondaren. Maar omdat dat gebeurd is, daarom hebben we nog het dierbare woord van evangelie. En daarom kunnen de grootste der zondaren behouden en gezaligd worden, omdat het offer gebracht is, omdat de prijs betaald is, omdat het bloed gestort is, omdat gij uw leven gegeven hebt in de dood. Die door overtreders is geteld geweest en die veler zonden gedragen heeft. O, dat gij uzelf al zo kwam verklaren en openbaren onze ziel, als die gezegende middelaar Gods en der mensen. En daartoe mocht u dan plaats willen maken in ons hart en leven. Gedenk ons al zo ten goede naar de grootheid uw genade en barmhartigheid. Maar niet alleen in onze geestelijke noden. U mocht ons ook willen gedachtig zijn in onze uitwendige noden. Zorgen en verdrieten, ieder in zijn eigen omstandigheden. Gedenkende de nood van weduwen. Jonge weduwen, soms in zulke diep verdriet. Wil u ondersteunen zoals u dat alleen maar kunt doen. Oudere weduwen in het gemis. En in de smart, u mocht ze willen sterken en ondersteunen. Zonderheid haar, die al zo lang niet in ons midden is, wil u hetgeen wat ze beluisteren, mag ook genadig zegenen. En dat ook de weg weer gebaand mag worden, dat ze in ons midden mag zijn. Weduwnaren, wezen, rouwdragenden en iedereen zijn onderscheiden omstandigheden, wil sterken en ondersteunen. Een echtpaar wat oud geworden is met al de zorgvuldigheden van de ouderdom, u mocht ze ook willen gedenken. Een jongen die nog thuis is, arm aan verstand. O, het zou een voorrecht zijn als het een rijk was in u. Dat zou toch ook kunnen, want voor u is het toch ook niet buiten uw bereik. Integendeel, er is al meer gebeurd. Dat u het arm aan verstand en het veracht en het onedelen van de wereld uitverkoor om rijk te zijn in een zalige God. Dat dat mocht gebeuren, wat een uitsprekelijk voorrecht. En hebben we niet veel op de wereld, maar die Jezus hier heeft tot zijn delen. Laten ook op aarde niet veel, is rijk genoeg. Hij heeft een schat in Godes rijk, de hemelstad. Dat mocht u genadig willen schenken en verlenen. Gedenkende dan alle noden, zorgen en wederwaardigheden. Anderen die ziek of afwezig geweest zijn en nog maar enkele weken weer in ons midden mogen zijn, mocht u ook ten goede gedenken. En zo ook de waarheid willen zegenen. En dat het voor hun ziel ook mede mag werken ten goede. Dat de waarheid zijn kracht mag doen als een zaad van wedergeboorte. En als een zaad als geloofs tot de heerlijkheid Gods en tot zaligheid van verloren zondaren. Gedenkende al uw knechten die geroepen worden om voor te gaan. Wil u sterker ondersteunen, gordzaam met kracht uit de hoogte. Dat de bazuin aan de mond geplaatst mogen worden. Om Jacob zijn zonden en Israël zijn ongerechtigheden onpartijdig en eerlijk en oprecht aan te zeggen. De hand in eigen boezem te mogen steken. Zonder toegenegenheid van mensenkant, maar in oprechtheid en in onpartijdigheid onze schuld te mogen aanwijzen, onze afwijkingen te mogen onder ogen zien en bestraffen, en door de genade Gods het eeuwige evangelie van Jezus Christus te mogen prediken, onvoorwaardelijk en onbelemmerd voor grote zondaren. Die genade mocht u willen schenken, opdat de banier van het zalige evangelie ontplooit mogen worden onder de volkeren en verhoogd en verheerlijkt onder de natieën, gedenkende alzo uw kerk en Sion. Er is niets wat we zo nodig hebben dan de geest des levens, dat die met het woord samen mag gaan, opdat mensen bekeerd mogen worden en dat degenen die in hun ongeluk lopen onderwezen mogen worden, en dat alzo uw kerk gesticht wordt in alle standen van het geestelijke leven, dat uw naam verheerlijkt zou worden. Och, wil daartoe de waarheid in deze dag nog eens zegenen en gebruiken als een middel in uw hand tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot zaligheid van verloren zondaren onder de jeugd en jonge mensen, onder ouders en kinderen en op alle leeftijden, want niemand kan het toch missen. Gedenkende alzo uw kerk door de gehele wijde wereld, waar het evangelie verspreid of verbreid wordt, u mocht het willen zegenen. Gedenkende het oude bondsvolk in de grote problematieken, niemand kan uitkomst schenken in zulke moeilijkheden, niemand kan verlossing geven. O, hoe lange nog, Heere, hoe lange nog, hoe lange nog zal uw toorn voor ons duren en branden? Zal uw toorn in eeuwigheid branden, heeft de kerk van een oude dag getuigd. Zult gij voortaan niet meer godsgunstig zijn? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten barmhartig te zijn? Daarna zeide ik, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. Het allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet, dat onze hoop mogen gevestigd zijn op de eeuwig levende zalige verbondsgod. Dat smeken we van u in de verzoening van onze schulden en zonden, om het dierbare bloed van hem die eens gestaan heeft voor de aardse hoge priester, maar die nu staat als de hemelse hoge priester, en die uw zegenende handen uitbreidt over uw ganse kerk. Amen. We zingen van Psalm 69, vierde en zevende vers. Mijn broeders houden mij als een vreemd man, als een onbekende zij mij achten, omdat uw huisliefde mij met krachten heeft verteerd en dat ik uw zaak neem aan. Smaad er bozen waarmee dat gij, Heer, zeer wordt versmaad, is over mij gevallen. Ik heb altijd gevast, ja, geweend zeer, doch was ik daarom de spot van hen allen. En wat er verder volgt. De tekst voor deze morgen kunt u vinden in Matteüs 26, het 65ste en 66ste vers, waar Gods woord aldus luidt. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Zie nu, hebt gij zijn godslastering gehoord? Wat denkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Wij slaan een blik in de zaal van Caiaphas en wensen bij vier hoofdgedachten uw aandacht te bepalen. Ten eerste een beschuldigende Jezus, ten tweede een zwijgende Jezus, ten derde een sprekende Jezus, ten vierde een veroordeelde Jezus. En wanneer we deze vier hoofdgedachten voor uw aandacht verklaard hebben, dan keren we met de waarheid toepasselijk tot onszelf in. O Heer, dat we bevindelijk daardoor genade kennis aan mochten krijgen, dan zou deze morgen staan in het teken van uw gunst. Mocht het ook zijn tot troost voor onze ziel, of tot ontdekking bij aanvang of voortgang, wil het schenken tot u weer, om uw grote naams wil. Amen. We slaan nu ten eerste een blik in de zaal en staan stil bij de eerste hoofdgedachte, een beschuldigde Jezus. Daar staat de eeuwige middelaar voor zijn aardse rechters. We zouden zeggen, de processtukken liggen alvast klaar. Als u en ik voor de rechtbank gedaagd worden, rekent er maar op dat het processtukken klaar liggen en dat de rechter het proces voor gaat lezen. Hij zegt dan heel eenvoudig, hier hebt u het proces, de aanklacht tegen u. En op die aanklacht wordt u veroordeeld. Dat kan toch niet anders dan dat het zo naar rechtszaak toe moet gaan. Maar lagen hier de processtukken klaar? Nee, er lagen geen stukken klaar. Er lag niets klaar. Het was in een zeer vroege morgen. Haastig was het Sanhedrin bij elkaar gekomen. Ik voeg er tussendoor voor u en mij, geliefde toehoorders, liggen de stukken al klaar. De stukken liggen klaar bij de rechter van hemel en aarde. Heb u er kennis aan gekregen? Ben u het aan de weet gekomen dat u schuldig staat voor God? Heb u al eens inzicht gekregen in de processtukken? U kunt ze wel inzien. U kunt er wel kennis van krijgen. U kunt ook wel praten over de processtukken en praten over de zonden en over de schuld. Maar daar gaat het niet over. Ik bedoel, heeft God u er iets van aangetoond? Dat het processtukken die betrekking hebben op uw ziel. Dat u die bevindelijk hebt leren kennen. En dat u schuldig staat voor God. Maar goed. Tegen de Heere Jezus Christus lagen de processtukken niet klaar. Waarom niet? Wie kon er een aanklacht tegen hem inbrengen? Het heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Geen beschuldiging tegen hem lagen er klaar. Bij ons is dat anders. Wij zijn niet onschuldig. Wij zijn schuldig, dat weet u net zo goed als ik. En tegen ons ligt de stukken wel klaar. Maar ik zal dat nu voorbij gaan en zal dat straks nog verder gaan ontwikkelen. We gaan nu eerst even de mensen bekijken en de gang van zaken in de rechtszaal van de hoge priester. Daar heb je allereerst de hoge priester. Alleen de hoge priester werd het vergund om eenmaal per jaar op grote verzoendag het heilige der heiligen binnen te treden. Die hoge priester had een hoed op met een violette band. Die band was bevestigd aan een diadeem van goud of een gouden plaat, zo het in de Bijbel staat, waarop gegraveerd stond de heiligheid des Heer. Ziet u in uw gedachten de hoge priester daar staan, met die hoed, met die gouden plaat, met die gravering, de heiligheid des Heeren? Daar staat de hoge priester. Behalve hem waren er nog andere priesters, overpriesters. Er waren 24 ordeningen ingesteld en elke ordening had een overpriester. Ook waren er oudsten, het politiek gezag. Er staat van dat ze ook zelf nog enigszins rechten hadden, zover als de Romeinen het hun toelieten om ook onderling politieke zaken uit te oefenen. Dat was dus het Sanhedrin, wat samen vergaderd was om over de grote hoge priester Jezus Christus vonnis te vellen. Maar van dat Sanhedrin met de hoge priester aan het hoofd, daar mogen we wel van verwachten dat ze recht en gerechtigheid zullen uitoefenen. Maar geliefden, dat gebeurde niet. We hebben nu de ene kant gezien. Nu gaan we staan aan de kant van de aangeklagen. Daar zien we de borg en middelaar staan. Als er een proces is, moeten er natuurlijk ook getuigen zijn. Getuigen tegen hen waren er niet. We lezen dat ze valse getuigen tegen Jezus zochten. Waren er dan geen getuigen? Nee, er staat, ze zochten getuigen, maar ze waren er niet. Dus ze gingen uit om hier en daar te zoeken en te vernemen. Zijn er nou geen aanklagers? Zijn er nou geen getuigen die de aanklacht tegen de Heere Jezus kunnen getuigen tegen hem, opdat we op die getuigenis hem kunnen veroordelen? Maar ze vonden het niet. Kan ook niet anders. U moet u zelf eens eventjes voorstellen. De hoge priester staat daar zelf dan als een getuige. En dat tegenover de ware hoge priester. Die eigenlijk met zijn hart bij het Pascha moest zitten, zit al met zijn gedachten op het Golgotha. Hij die het volk Israël op Jezus Christus, de ware Messias en zaligmaker moet wijzen, die gaat vonnis wijzen, Jezus ter dood. Dus de zaak wordt wel beklonken. En om dan hun zin te kunnen doordrijven, vinden ze tenslotte twee valse getuigen. U moet er niet van verwonderd van staan, want de duivel is hier ook. En de duivel is altijd erbij om de kerke Gods in beschuldiging te brengen. Valse getuigen. De een zegt, hij heeft gezegd, ik kan. En de ander zegt, hij heeft gezegd, ik zal de tempel afbreken. Lees het maar in Marcus 14. Maar dat had Christus niet zo gezegd als dat deze valse getuigen dat naar voren brengen. In Johannes 2 staat duidelijk dat hij zei, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Maar hij zei dat van een tempel van zijn lichaam. Die valse getuigen zijn dus wel gehoord door de hoge priester. En wat gebeurde er toen? In plaats dat die valse getuigen veroordeeld zouden worden en dat hun getuigenis onderzocht zouden worden op waarheid, worden ze gretig aangenomen. Me dunkt dat ik er dan nu wel genoeg van gezegd heb om u aan te tonen dat Christus gevonnist werd op grond van valse getuigenis. Nu zullen we Christus zelf eens nagaan, die hier staat als een eeuwige borg en zaligmaker voor zijn kerk. In de eerste plaats, hij werd daarvan beschuldigd dat hij de tempel als het ware aangetast had. Nu mensen, dat zal toch wel noodzakelijk zijn. Waarom? Wel, u en ik, wij stonden wel eer in de staat der rechtheid, nietwaar? En het mensenlichaam in de schepping en onze ziel waren rein en tempelen Gods. We zijn met een reine ziel en lichaam in Adam ons verbondshoofd geschapen. Beter gezegd, God heeft daar een levende adem in geblazen. En ons als een rein lichaam uit het stof voortgebracht. Want over het stof lag het oordeel Gods toen niet. Dat is pas na de val gekomen. En door de zondeval ben u en ik onrein geworden. En dragen onreine ziel en een onrein lichaam om. En weet je wat we nu moeten leren kennen? We moeten leren kennen wat hier de borg en middelaar heeft ondergaan. En dat het een eeuwige weldaad is, zoals van ons gezegd kan worden, dat onze lichamen een tempel des Heilige Geestes zijn, niet waar? Nu moeten we de borggerechtigheid van Christus leren kennen. Mochten we daartoe verwaardigd worden, om door genade met ziel en lichaam voor God te leven. En daarom heeft Christus, is hij beschuldigd geworden, alsof hij een valse getuigenis geheven had van de tempel des Heren. Het volgende is, wat waren het nu voor mensen in het Sanhedrin? Och, de Heren des tempels gaan ze verworpen. Het was toch zo'n donkere tijd, zoals het nu ook is. Niet waar, jongens en meisjes, het is zo'n donkere tijd. We hebben van de week nog biddag in Oosburg en dan hoop ik er nog wel verder op terug te komen. Maar het is een donkere, een kwade en een bange tijd voor ons arme vaderland. Dat was toen ook. En terwijl het zulke bange en donkere tijd was in des Heren kerk, waren er nochtans velen die zeiden, des Heren tempel, des Heren tempel, des Heren tempel zijn deze. Wat wil dat zeggen? Ach, die mensen hadden zoveel met een tempel op, met die gebouwen, veel meer dan met Christus. Ik hoop dat u nu eens een keertje alles mag ontvallen. Het wordt eens allemaal opgerold, geliefden. Als Jezus maar mag overblijven, als u dat maar mag leren kennen, dan leert u de practicale zaken. We zeiden dat het hier ging om een beschuldigde Jezus. Onze tekst is misschien wat te uitgebreid, maar we zullen opschieten. Als God er u vandaag aan zou ontdekken, dan zou u uitroepen, schuld, schuld, schuld. Een beschuldigde Jezus. En dat op dat schuldige zondaren, door hem gered, gezaligd en behouden, met God verzoend konden worden. Een schuldig mens leert zich kennen ten opzichte van den Heer in tweeërlei opzichten. Ten opzichte van een rechtvaardig God en ten opzichte van een goedertieren God. Ten eerste krijgen we met een goedertieren God te doen. Wat dan? Dan zuchten we naar die God. O, die God die zo goed voor ons geweest is, heel ons leven. En wie zijn we tegenover hem geweest? Als wij schuld hebben tegenover iemand, een aardse schuld, en dat moeten we betalen, en we zien hem aankomen, dan zouden we liefst een straatje omgaan. Zo is dat in het natuurlijke leven, maar nu is het wonderlijke, in het geestelijke is dat niet meer zo. Als u met een goedertieren God te doen krijgt, dan krijgt u een aantrekking op die God. Dan voelt u zich schuldig tegen die God en toch zoekt u die God niet meer te ontlopen. Dan gaat u voor die schuldeiser en gaat u neervallen en bidden om genade. Want er is toch geen sterveling op de wereld, zelfs de hoogstbegenadigde apostel niet, die zonder zonde is. Hij moest zelfs uitroepen, het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. O, zou het dan niet nodig zijn aan onze schuld tegen een goedertieren God ontdekt te worden en bekendgemaakt te worden? Maar gelijk ik zeide, niet alleen in de aanvang van het geestelijke leven, maar die schuld tegen een goedertieren God wordt ook in de verdere oefeningen doorleefd. Maar niet alleen een schuld wordt u gewaar tegen een goedertieren God, ook een schuld tegen een rechtvaardig God. Een rechtvaardig God die zijn heilige wet heeft gegeven en de overtreder daarvan veroordeelt. Dan getuigt alles tegen ons. Niet waar? Zal de zondaar dan niet moeten bekennen dat hij tegen al de geboden van de levende God heeft overtreden en geen derzelfde heeft gehouden? O, als hij gewaar wordt dat hij schuldig staat tegen een rechtvaardig God, getuigt alles tegen hem. God getuigt van de hemel tegen hem. De wet getuigt tegen hem. Onze consciëntie getuigt tegen hem. Kunnen we er nog iets op antwoorden? Nee. O, we gevoelen de eeuwigheid is op handen. Dan zullen we toch moeten inleven dat God zelf tegen ons is. We zullen moeten leren dat de Heer ons veroordeelt. We zullen moeten leren dat hemel en aarde tegen ons getuigt vanwege onze schuld. Maar daarom moest juist die eeuwige borg en middelaar hier nu schuldig staan. Daarom moest de Heer Jezus beschuldigd worden. Opdat zulke schuldigen tegen het wet en het recht Gods genade zouden kunnen ontvangen. Men eist van mij waar ik mijn schuldig ken. Het geroofde weer moet voor voldoening zorgen. Dat gaat de eeuwige borg zelf verklaren. Maar het brengt ons bij onze tweede hoofdgedachte, een zwijgende Jezus. Getuigen waren er aanvankelijk niet, maar ze hebben valse getuigen opgeroepen. Bij ons zijn er wel getuigen. Ik zal het straks uitgebreider verklaren. Er zijn getuigen. Maar er waren dus getuigen opgekomen, maar er staat Jezus zweeg stil. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets. Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil, hij zei niets meer. Die getuigen stonden daar en de hoge priester stond op. Dat was niet de gewoonte toentertijd. Anders bleven ze zitten, maar het blijkt dat hij toen opgestaan is. Misschien is hij verontwaardigd geworden, want hij zegt zo, antwoordt gij niets wat tegen u getuigd wordt? Doch Jezus zweeg stil. Hij deed zijn mond niet open. Alles wat ze getuigden en tegen hem inbrachten, hij zweeg. Ik zal drie dingen hiervan verklaren. In de eerste plaats had Jezus geen vrijmoedigheid. Goed luisteren hoor. Geen vrijmoedigheid? Volkomen. Hij kon getuigen dat hij onschuldig was, maar dat deed hij niet. In de tweede plaats had hij dan geen bekwaamheid? Bekwaamheid? Volkomen. In de derde plaats had hij de Vader niet kunnen bidden om bijstand? O, zeker. God had hem meer. De vrijmoedigheid was er wel om dat te doen en de bekwaamheid was er niet minder. Maar hij wilde het niet. Jezus wilde op de valse beschuldigingen zwijgen. Hij zweeg voor zijn rechters. Opdat ze niet zouden kunnen getuigen. Hij heeft tegengesproken om zich ervan te onttrekken. Als Christus gesproken had, nooit borg en middelaar had hij kunnen zijn. En dan zou het mis geweest zijn met de zaligheid voor de kerken Gods. Dan had hij zich als het ware onttrokken. En nu wilde hij de valse beschuldigingen dragen en ondergaan. En dat krachtens de eed die er lag tussen hem en tussen zijn vader. Die eed wilde hij niet verbreken en dat woord wilde hij houden. Vrijwillig gaf hij zich in de dood. Daar hangt hij aan het vervloekte hout. Aan wie ik mij heb toevertrouwd, heeft zeker dichter getuigd. Dat kon van hem gezegd worden wanneer hij de dood des kruises stierf. En maar hij gaf zich ook hier, in dit proces gaf zich, hij zich al zo vrijwillig tot de zaligheid van de zijn. Da Costa heeft er zeker iets van mogen aanschouwen toen hij gezongen heeft. In het kruis zal ik eeuwig roemen, geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, Jezus is voor mij gestorven. Heeft gena voor mij verworven, ik ben van dood en zonden vrij. We zullen nu verder gaan en de gang van de kerk Gods ook bespreken. Jezus zweeg stil. Waarom, o volk van God, opdat de tijd eenmaal zal aanbreken, dat de duivel moet gaan zwijgen. Daarom zweeg hier de borg. Al de beschuldigingen die de Heer ten laste gelegd worden, die vals waren, konden op de kerken Gods gelegd worden. Daarom zwijgt de borg als zijnde een borg tochtelijk schuldig. Maar er zal een tijd aanbreken dat de Satan moet zwijgen. Een tijd waarvan Paulus zegt, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Hij heeft gezwegen op al de valse beschuldigingen opdat hij de schuld van zijn uitverkorenen wilde dragen. En omdat hij die schuld weggedragen hebbende, een tijd zou komen dat de wet zou moeten zwijgen en dat de duivel zou moeten zwijgen en dat al de aanklagers zouden moeten zwijgen. Ja, een tijd dat het horen God zou moeten zwijgen. Ik hoop dat u de stukken die diep van inhoud zijn, nauwkeurig nagaat. Ik hoop dat u er ook kennis aan mag krijgen. Ik heb gezegd dat de wet tegen ons getuigt omdat we overtreders ervan zijn. En gelukkig als we dat mogen inleven en dat we de verdoemende kracht der wet mogen beseffen in onze ziel. Maar groter en gelukkiger is het dat we mogen zien op hem die de verdoemende kracht der wet volkomen heeft gestild. En die gezwegen heeft onder de beschuldigingen. En alzo de toren Gods heeft gedragen. Want nu zal ik ook eens verklaren dat de toren Gods zwijgt en gestild wordt. Niet waar, want daar ziet het volk van God naar uit. Weet u wanneer dat volk zwijgt? Als God ons aan onszelf ontdekt, dan worden we een zwijgend volk over de wereld. Dan praten we niet meer veel. Dan gaan we gebukt over aarde. En dan liggen we met de mond in het stof. Waarom zwijgen we dan? Dan hebben we niets meer in te brengen voor God. Heb je wel eens een tijdje beleefd dat je zelf geen gebedje meer durfde doen? En dat je met je hoofd op tafel lag en dat er niets meer uitkwam dan, o God, wees mij zondaar genadig. En dat je niets meer wist en niets meer kon praten. Dan gaan we schuldig over de wereld en dan zwijgen wij. Waarom? We hebben tegen God gezondigd en kun je niet meer veel spreken. Dan word je een zwijgend volk. Ja, zult u zeggen, maar het wordt toch een biddend volk. Jawel, dat gaan ze ook wel doen. Ze roepen tot God, ze schreven tot die levende God om genade. Dat doen ze ook wel. Maar ik bedoel, op de beschuldigingen moeten ze gaan zwijgen. want ze zijn in waarheid schuldig. En als de Heer nu wat dieper doordrekt met een ziel, weet u wat ze dan kwijt moeten raken? Dan moeten ze ook al de ontvangen beloften en tranen en versjes en gestalten en verwachtingen kwijtraken. Alles neemt de Heer weg. Dan krijgen ze met die God te doen tegen wie ze gezondigd hebben. En dan leren ze voor hem zwijgen. Zwijgen gaan ze voor hem, wanneer hij alles afsnijdt wat van de mens is. Ze kunnen geen zucht voortbrengen wat enige waarde zou hebben. Maar het wordt alles verloren, verloren van hun zijde. Maar dan dat eeuwige wonder, en straks ga ik er nog verder op in, dat eeuwige wonder dat ze Christus mogen leren kennen, als die geopenbaarde borg en middelaar. Nu zult u misschien zeggen, wat moet er dan nog bij komen? Wel, als de Heere hen nog wat dieper inleidt in het heilig recht, dan gaan ze nog een keertje zwijgen onder het recht van God. Als de Vader in onze consciëntie de vier schaar spant, want God de Vader, de eerste persoon in het goddelijk wezen, handhaaft de deugden van de majesteit Gods, wat het wezen Gods is. Hij spant de vier schaar. Hij daagt ons voor de vier schaar. En de wet in de verdoemende kracht komt, en de Satan komt in de ziel, alles getuigt tegen hen. Dan staat Christus niet voor de Vader, maar achter de Vader. Dan staat de barmhartigheid niet voor de rechtvaardigheid, maar de rechtvaardigheid voor de barmhartigheid. Maar o dan, o dat omhelzen van de zalige en aanbiddelijke deugden Gods. Anders niets. Er blijft niets anders over dan dat rechtvaardig keuren van God. Ze zeggen met een zeker dichter, het is wel hard, maar het is rechtvaardig. Ik ben gans geen erewaardig. Zijt gij met mijn doem gediend, zoek uw eer, ik heb het verdiend. Hier zwijgt die ziel voor God. Zo leidt de Heere zijn volk, wanneer hij hen door de stukken doorleidt en brengt tot die volle zekerheid van de schuld overnemende borg en middelaar. Zo leren ze hem kennen. Kennen in de kracht van zijn opstanding. Zo leren ze hem kennen om door hem tot een Vader te gaan. En die volle verzegeling des geestes met een drie-enig God verzoend te mogen worden. Diezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dus zwijgen onder die God. Wanneer wij nu dat volk eens bekijken in de gangen van hun leven, dan moeten ze menigmaal ook nogal zwijgende mensen over de wereld gaan. Tenminste, ik wel. Waarom? Wel, het ene veroordeelt ons soms nog meer dan het andere. Hoedanigen behoorden wij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. En nu leren ze inleven wie ze zijn en wie ze blijven. En weet u wat dan het gevolg ervan is, mensen? Wel, dan zal het toch zo'n eeuwig wonder wezen. Als zulke mogen binnenkomen, zou dat geen eeuwig wonder wezen? Als zulke alles verbeurd hebbende zondaren mogen binnenkomen en de hemelpoort voor hen niet gesloten wordt. Als de kerk Gods op zichzelf ziet, dan zullen ze straks niet aan de poort durven kloppen. Doe ons open, doe ons open. O, maar het eeuwige wonder zal zijn dat de Heere hen zelf uit vrije liefde open zal doen. En dat hij hen toe zal roepen, kom in, gij gezegende mijns vaders. Waarom zoudt ge buiten staan? Beërft het koninkrijk, terwijl ik u bereid is van voor de grondlegging der wereld. O, het zal toch zo een eeuwig wonder zijn, voor mij tenminste wel. Maar hier op aarde moeten we dikwijls zwijgen. Dikwijls hebben we maar geen mond om te spreken. Wij kunnen wel eens een bekeringsweg vertellen En daar luistert de duivel ook niet naar. Weet u wat die zegt? Ja, je kunt daar wel een bekeringsweg vertellen, maar hoe staat het met de overtreding van de wet? En hoe staat het met de liefde tot God? En hoe is het met de gemeenschap met die God? Kunt je het nog met het oude leven doen? Wat is de gemeenschapsleven tussen God en je ziel? En moet je dan niet zwijgen op al die beschuldigingen? Ga het maar eens verklaren. En zo gaat dat volk dikwijls over de wereld. Schuldig gevoelend en beschuldigend wordend. Maar nu kom ik tot mijn derde punt. Een sprekende Jezus. In Marcus 14 vers 61 staat duidelijk: wederom vraagde hem de hoge priester en zeide tot hem: zijt gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods? En in Matthäus 26 staat: ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Wat doet de hoge priester nu? In 1 Koningen 22 lezen we dat Achab Micha kwam te bezweren de waarheid te spreken in de naam des Heeren. En deze hoge priester doet hetzelfde. Ik bezweer u bij de levendige God. Ja, dat mocht de hoge priester eigenlijk gezegd ook doen. Als er een zaak was die niet duidelijk was, dan mocht hij zelf de naam des Heeren daarbij gebruiken en de eed voering om de zaak duidelijk en aan het licht te brengen. Maar deze zaak was zo duidelijk voor de hoge priester als het maar enigszins kon wezen. Want de twee valse getuigen spraken elkander ook nog tegen. Is de zaak nu duidelijk, ja of nee? En daarom zegt de hoge priester: ik bezweer u bij de levendige God. O, we zouden zeggen, is het geen wonder dat Christus hem niet gelijk weggedaan heeft en de mond gestopt heeft? Guichelaar die je bent, durf je de levendige God aan te roepen? En dat hij de naam van de levendige God op zijn lippen durfde te nemen? Mensen, daar moeten we altijd voorzichtig mee zijn. Er zijn sommige mensen die zeggen, zoals iemand pas tegen een ander zei: ik zal je aanklagen bij God. Nou, antwoordde hij, ik ben niet bang hoor, ben helemaal niet bang dat jij me aanklaagt bij God. Niet bang? Wel, nee. Die man was niet bang dat hij door mensen aangeklaagd werd bij God. De kerk klaagt de kerk God niet bij God aan. Die gaan wel voor elkaar bidden. Maar dacht u dat die elkaar aanklagen bij God? Als ze vandaag tegen mij zouden zeggen: ik zal u aanklagen bij God, dan zei ik: ga je gang maar. Van de Heer heb ik niets, geen kwaad te vrezen. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Maar hier heb je er eentje, een guichelaar, die durft Jezus aan te klagen bij God. Ik bezweer u bij de levendige God. Volk van God, nu zal er nooit meer een klacht tegen u ingebracht kunnen worden. Daar moet u eens goed over denken. De eeuwige borg heeft het voor u ondergaan. Dat volk wat nu schuldig staat en schuldig blijft tot een laatste ademsnik toe, dat zou God zijn volk ten allen tijde in Christus aanzien. En er zal nooit meer bij God de Vader enige beschuldiging tegen de kerk Gods ingebracht kunnen worden. Christus is borg voor hen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Goed over nadenken hoor. Daar ligt de vaste grondslag. Niet in de mens zelf, maar vast in Jezus Christus. De hoge priester zegt dan: zijt gij de Zoon des mensen, de Christus of de Zoon van God? Hij vraagt niet of hij de Messias is, of hij hem als zodanig mocht leren kennen. Nee, dat vraagt hij niet. Het is geen vraag zoals eenmaal de Heere Jezus zei: wat dunkt u van de Christus? Of wie zeggen de mensen dat ik ben? En zoals hij zei: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Nee, daar vroeg die huichelaar niet naar. Het is pure vijandschap tegen Jezus. Och, dat komt zo openbaar. Dat het zijn vijandschap is, dat hij hem wil van kant helpen. En dat hij hem weg wil ruimen. Daartoe zijn de twee valse getuigen gekomen. Opdat ze mee kunnen werken, opdat het proces doorgang zal krijgen. Hij vraagt dan, zijt ge de Christus, de Zoon Gods? Deze vraag stelt hij, maar mag hij daarnaar vragen? Zeker, want hij moest als hoge priester zorgen dat er geen valse messiassen waren. Hij, de hoge priester over Israël, had toe te zien als er waren die zich voor een messias uitgaven, dat er zulken gestraft zouden worden. Niet waar, dat moeten we ook onder ogen zien. Daar mag hij dus zeker wel naar vragen. Maar de grond bij deze man is de vijandschap tegen de ware messias. En de eeuwige borg en zaligmaker, dat wetende, antwoord dan, gij hebt het gezegd. Ik ben het. Toen gaat de mond van de Heere Jezus open. En waarom gaat hij nu pas spreken? Wel, nu mocht en kon hij niet meer zwijgen. Het gold hier de eer van zijn vader en de zaligheid van de kerk. Daarom kan hij niet meer zwijgen. Zijt gij de Zoon Gods? Dan antwoordt hij ja. Want de Heer Jezus had gezegd, ik en de Vader zijn één. De Joden hadden hem willen stenigen omdat hij gezegd had dat hij de Zoon Gods was. O, denkt de hoge priester, nu zal ik hem krijgen. Zegt hij dat hij het niet is, dan is het een leugenaar. En zegt hij dat hij het wel is, dan heb ik hem. En nu komt de Zoon Gods vrijmoedig voor de dag. Ik ben het. Ik ben de Zoon des Vaders. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat de niegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ik ben de Zoon Gods. Ik heb de menselijke natuur aangenomen, opdat ik de kerk weer tot God zou brengen. Ik moest God zijn om tot mijn Vader te kunnen naderen. En ik moest mens zijn om tot een mens te kunnen naderen. Zo kunnen ze met elkander verenigd worden. Ik ben de Zoon Gods. Ik ben de middelaar des verbonds. Ik ben het. Maar de tijd is om. Zingen we nu van Psalm 22 en daarvan het zesde vers. Daarom van mij zo ver toch niet en wijkt, de moed ontvalt mij en het hart mij bezwijkt, en daar is niemand die mij geeft de hand, hulpen of bijstand. Veel sterke stieren mij als nu omringen, de ossen vet uit baas aan mij bespringen, om mij te verstrikken zij vlijt aanwenden, ja te schenden.
Oh,
Mensen, ik zal kort zijn. U hebt nog één geluk. U zult zeggen, één geluk? Ja, u hebt nog een groot geluk. Waarom? U leeft nog. Als je aan de deur van de hel stond, zou u horen dat ze daaruit roepen, te laat, voor eeuwig te laat. Maar u leeft nog, u bent nog in het heden der genade. Daarom zeg ik, u hebt nog een groot geluk. Vaders, moeders, u deelt in het grote geluk dat dan u nog met uw kinderen mag in- en uitgaan. Dat u nog onder het woord Gods mag verkeren. O, dat de Heer het op uw ziel mogen binden. Want het zou kunnen dat het zo lang niet meer duurde. Och, dat u toch de God van hemel en aarde ging vragen of hij u bekeren wil. Jongens en meisjes, buig toch je knieën voor die God. Ja, u moet niet denken dat God daardoor verminderd of vermeerderd wordt. Maar je eigen ziel zou erdoor vermeerderd worden in die zalige kennis van God. En Gods knechten en Gods kerk, die doe je er ook geen kwaad mee. Oh nee, het zou toch zo'n voorrecht zijn. Maar in de eerste plaats zeg ik, een voorrecht voor jezelf. Dan zou de kerk Gods er ook nog zo goed mee wezen. Die zouden er nog zo verblijd mee zijn. Maar het gaat om je persoonlijk heil. Je persoonlijk heil en zaligheid. En als ik jullie dan hier weer zo zie zitten. En als ik dan bij mezelf denk, straks gaat de kerk weer uit. En wie van hen zal ik later nog weer ontmoeten? Oh, dan denk ik bij mezelf. Dat er nog maar mochten zijn die naar God gingen zoeken en vragen. En die toch rekening zouden houden met de kortstondigheid van dit leven en de zekerheid van de dood. U weet dat de griep er weer heerst. En u weet dat er ook een tijd geweest is in ons land. Vroeger dan hadden we de Spaanse griep. En zijn er vroeger duizenden aan gestorven. Ik heb een vrouw gekend en die heb ik gesproken die in die tijd een betrekking diende bij een minister. Bij de minister hadden ze toen een fuifje, een feestje zouden we zeggen. En daar moest de griep op een toneel nagespeeld worden. Maar die vrouw zei tegen mij, ik heb tegen mijn heer, tegen mijn vrouw gezegd, daar kan ik niet bij wezen, daar mag ik niet bij wezen. Want dat is spotten met het oordeel Gods. Kort daarna werd een jongen uit dat gezin bezocht en weggenomen door de dood. Denk erom, God laat niet met zich spotten. En God laat niet met zich spotten. En er is nu nog een tijd. Een tijd van heden der genade. Och, dat we dan nog schuldenaar voor die God mochten worden. Daarom wil ik het u nog van de kansel ernstig toeroepen. Haast u en spoed u om uw levenswil. Er is zoveel in de wereld waar een mens zich mee vermaakt. Er is toch zoveel in dit leven wat onze aandacht opvraagt. De een heeft dit, de ander heeft dat. Maar let u wel op het heil van uw onsterfelijke ziel. Oh, er wordt toch zo weinig meer op gelet. Er wordt toch zo weinig aandacht besteed aan de naderende eeuwigheid. Ik heb van de week nog tegen de catechizanten gezegd, onder de 16 jaar. Denken jullie er toch om, jongens en meisjes, dat je eens sterven moet. En dat je God moet ontmoeten. En wat dan? Je moet nooit de mens lastig vallen en zeggen, oh kijk, die wil zeker ook vroom worden. Nee, dat moet je niet doen. Als er nog indruk mag zijn bij iemand van de kortstondigheid van het leven en de ernst van zijn ziel, dan moet je die niet lastig vallen maar je moet erom denken dat het voor jezelf ook zo nodig is. Nu, God mocht het u allen op het hart binden, mensen, want werkelijk, ik heb medelijden met u. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik moet het u eerlijk aanzeggen. Het zal wat zijn als u eens zult moeten zeggen, ik moet sterven en ik heb geen hoop voor die grote eeuwigheid. De Heere grijp u nog in het hart. Volk des Heren, er ligt veel in verklaard, maar ik moet eindigen. Wanneer de kerk Gods daar mag komen, als ze onder God mogen komen, zeggen ze, wij zijn des doods schuldig. Maar o, als hij geopenbaard wordt, die eeuwige borg en middelaar, die verlost ons van den drievoudigen dood, van den driedubbelen dood, kan ik wel zeggen. De schuld dus volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. De hel juicht aanvankelijk wel, en de duivel sprong wel, maar God trok door en de middelaar trok door en overwon en geeft zijn volk den zegen. Ik hoop, kerk des Heren, dat u vandaag onder de indrukken van uw ziel mag komen wat het een borg gekost heeft om de gerechtigheid op en aan te brengen. Dat je een indruk in de ziel mag hebben wat uw zonden hem gekost hebben. En dat je hier op aarde mag ervaren, de pelgrimstaf eens te mogen neerzetten. En dat het aardse gewaad eens afgelegd wordt. En dat je mag uitzien naar de rust die erover blijft voor het volk van God. O, eens zullen we deze borg aanschouwen. Eens zullen we wandelingen met hem maken hierboven. Eerlang zullen we het kroontje voor zijn voeten neerwerpen. Eens zullen we de palmtakken der eeuwige overwinning in onze handen dragen. Geen moeite, geen verdriet, geen zorg, geen zucht zal daar meer zijn. Eeuwig, eeuwig zal het zijn. Halleluja. Zingt onze God en het Lam die op de troon zit. Hem zij de eer. En de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. God zegene de waarheid om Jezus wil. Amen. Eindigen met dankzij. O Heer, u gaf ons dat we in deze morgen deze woorden nog mochten beluisteren en lezen. En dat we een schuldovernemende borg mochten aanschouwen. Staande voor de hoge priester om de straf te dragen en door te dragen. Dat het nu voor onze ziel eens geestelijke betekenis en waarde mogen ontvangen. En dat we tot u de toevlucht zouden mogen nemen. Die niet meer op deze aarde zijt. Maar die in de hemelse heerlijkheid zijt. Maar dat wil niet zeggen dat de afstand moeilijker is. Zouden we naar Israël moeten reizen? We zouden het niet allemaal kunnen. Maar als we nu thuis komen en in onze binnenkamer komen. En als we nu onze knieën, onze stramme knieën zouden buigen. En zouden zeggen, Heere, bidden kan ik niet. Och, help mij. Red mij dat ik u mag leren kennen. Dat zou toch ook al een voorrecht zijn. Die genade schenken en werken tot de kracht van uw geest. Tot de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 89, het 20ste vers. Gedenk des maats die uw knechten is gedaan, en dat ik in de schoot al de spot moet ontvaan. Veler mensen die u, o Heer, schenden en smaden, en ook verachten uw gezalfde voetpaden, looft zij God altijd met eeuwig lof en prijzen. Het zij alzo. Dies zal hem iegelijk eer bewijzen. 20ste vers van Psalm 89. gelezen preek was van dominee Lichtenberg, uitgesproken in Terneuzen. Eindig nu met de zegendeel. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drieënig God, u alleen, zij al de eer. Amen.